Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Marieke de Jong van Atlant en Martine Bolhuis van Centraal Beheer. De AOW-leeftijd is gestegen, kennis veroudert sneller, we vergrijzen, ontgroenen en daar is dan ook nog even een pandemie bijgekomen. Duurzaam inzetbaarheid staat gelukkig hoog op de HR-agenda. Welke vragen spelen er op het gebied van duurzaam inzetbaarheid binnen organisatie? Wat is de blijvende impact van corona op de manier van werken? En hoe pakt Atlant de duurzaam inzetbaarheid van medewerkers aan? Ik ga in gesprek met Marieke de Jong, HR-directeur bij zorgorganisatie Atlant, en Martine Bolhuis, managing consultant bij Centraal Beheer. Deze aflevering van People Power maken we samen met Centraal Beheer Open, een initiatief van Centraal Beheer waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen in een netwerk waar kennis en ideeën worden uitgewisseld. Meer luisteren? Ga dan naar peoplepower.radio of zoek ons op in je favoriete podcast app. Ik vind het bijzonder fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van der Burg.
Marieke de Jong van Atlant en Martine Bolhuis, die zijn te gast. Bijzonder fijn dat jullie er weer zijn. Of weer zijn. Ja, ik keek naar jou, Martine. Ik dacht gelijk weer. Maar ja, Marieke is voor het eerst. Ja. Leuk dat je er bent, Marieke.
Dankjewel.
Ja, we mogen het weer hebben over een van onze favoriete onderwerpen. Met de stomste naam. Maar daar gaan we het niet meer over hebben. Dat we
eigenlijk daar houden we het maar even
nee,
op.
Hè? Ja. Ja. Nee, of iemand moet nu roepen, ik heb de briljante naam bedacht. Maar dat
je mag hem inzenden.
Ja.
Of bellen. Heel veel varianten.
Ja. Ja, heb je al heel veel varianten langs horen komen?
Ja, van alles, hè. Dus de verzamel tot werkgeluk, werkplezier, werk.
Ja, voordat je het weet, gaat het echt over alles, hè?
Ja.
Oké, Marieke. Duurzame inzetbaarheid, daar hebben we het over. Zeg maar even als containerbegrip. Waarom is dat voor Atlant zo belangrijk?
Dat klinkt natuurlijk een beetje als een dooddoener, maar mensen maken het verschil. Dat is ook bij Atlant zo en zeker natuurlijk binnen de zorg. Onze mensen die aan ons zijn toevertrouwd, hebben eigenlijk elke dag mensen nodig die voor hen klaarstaan. Die dat doen vanuit hart en ziel. En daar hebben we die mensen zo hard nodig dat we ze aan ons willen verbinden. Dat we ze zo willen inzetten dat ze dat ook nog jaren met plezier kunnen doen.
Ja, dat is dus pittig werk wat jouw collega's doen.
Het is heel pittig werk. En het is denk ik afgelopen jaren alleen nog maar pittiger geworden, omdat de mensen natuurlijk langer thuis blijven. En als ze bij ons komen wonen, dan is dat vaak ook het moment waarop ze echt ook die zorg en begeleiding nodig hebben. En dan houden we hen nog lang in de maatschappij. En dat is ook fijn. Maar op het moment dat ze bij ons komen wonen, hebben ze ook goede zorg en begeleiding nodig.
Ja, maar die zorg is dus daardoor complexer geworden. Als mensen bij jullie komen wonen, dan is het ook gelijk echt heel veel tegelijk aan de hand.
Ja, dat klopt. En daar hebben onze mensen natuurlijk ook aan moeten wennen. Hè? Als je ooit de zorg in bent gegaan omdat je het leuk vindt om met oudere mensen om te gaan. En je ziet die zorg complexer worden. Dan vraagt het ook wat van jezelf. Van hoe ga ik met cliënten om? En hoe zorg ik ervoor dat ik weet wat de cliënten nodig hebben?
Lijkt me voor de opleiding ook zo lastig. Want voorheen was het natuurlijk zo dat mensen al eerder naar een verzorgingshuis, dat heet tegenwoordig al niet meer zo. Het heet nu een verpleeghuis, dat zegt al genoeg.
Ja.
Maar dan kon je nog een beetje mensen laten wennen aan het werk. Alvast mee laten werken. Dat lijkt me nu veel lastiger geworden.
Ja, is ook lastig omdat er altijd een medisch component zit. De mensen hebben natuurlijk nog zorg nodig. In die zin dat je moet weten van wat zie ik nou voor me. Hè, en wat heb ik daarin op het medisch gebied te doen. Maar er zit ook een heel belangrijk component natuurlijk in welzijn. Hoe zorg ik ervoor dat onze mensen een goede dag hebben? Dat ik weet wat er speelt, wat ze nodig hebben, wat individuele behoefte is. En hoe speel ik daarop in? Dus niet alleen kijken naar de medische kant, maar vaak ook die begeleidingskant die voor onze opleidingen heel erg belangrijk zijn. En waar we medewerkers ook zelf in opleiden.
Ja. Nu, daar kunnen we niet omheen. Hè? We zitten midden in de coronatijd. Dat zal ook nog even een tijdje duren. We hebben natuurlijk een hele heftige periode gehad waarbij nou ja, voor jullie ongetwijfeld ook, maar veel thuiswerken, veel nieuwe regelingen rondom het werk. Dat zullen jullie zeker in de huizen ook hebben gehad. Wat blijft daarvan hangen? Want het is natuurlijk ook een tijd van experimenteren, niet praten, maar doen geweest. Dus wat nemen jullie eigenlijk nu mee in de normalere manier van werken?
Ja, dat is het inderdaad. De periode heeft natuurlijk best veel spanning met zich meegebracht. Hè? Steeds weer zoeken van doen we nou het beste wat we op dit moment weten. Want we weten nog niet, we hebben dit nog nooit meegemaakt. Steeds weer zoeken naar de best mogelijke oplossing. Dat aan zich is natuurlijk goed dat je weet dat je op dit soort momenten in de crisis waar het nodig heeft als organisatie ook staat. Dat je het met elkaar kunt doen. En we hebben ook vlak nadat we de crisis een beetje daar voorbij was. Ik weet niet of je dat kunt zeggen. Maar dat we zeiden, nu kunnen we nog even onze wonden likken, zou ik maar zeggen. Terugkijken naar wat is er nou nodig. En wat is ons nou overkomen. En hoe kunnen we dan nog beter voorbereid zijn op dat wat er wellicht nog gaat komen.
Wat heb
nou
je gezien? Terugkijkende toen al.
Nou, wat we bijvoorbeeld heel erg zagen, ook in het kader hoe is je organisatie georganiseerd? Wij zijn een organisatie die heel erg van onderaf kijkt naar wat er nodig is op de werkvloer. Dat doen we voor de mensen die bij ons wonen. Dat doen we ook voor onze medewerkers. Dus de ruimte geven aan dat wat er nodig is heel erg belangrijk. Bij een crisis is er eigenlijk helemaal geen bottom-up. Dan is er eigenlijk nodig dat je centraal heel erg sturend bent.
Ja, zo moeten we het gaan doen. En niet iemand, maar iedereen.
Iedereen, precies. En dat was iets waar we ons niet echt van bewust waren. Dat doe je van de een op de andere dag, omdat het nodig is. En ik denk terugkijkend daarop, is op het moment dat je dat explicieter maakt, dat je bespreekt en wat voor soort of type leiderschap hebben we op dit moment. En hoe gaan we daarmee mee om? Dat is denk ik wel een van de dingen waar we echt van geleerd hebben. Dat maakt de organisatie ook bewuster op van oké, nu is het iets minder van belang dat ik als manager ook de werkvloer vraag om mee te denken. Nu is het van belang dat we even doen wat
handelen.
Gezegd wordt en dat we handelen.
Het is wel grappig, want ik heb hier, dat was toen nog virtueel, want toen mocht nog niemand naar de studio komen. Maar ik heb het ook gevraagd aan twee HR-directeuren van ziekenhuizen. En die zeiden eigenlijk het tegenovergesteld. Die zeiden, wij zijn zo verrast en we hebben zoveel energie gezien dat de problemen opgelost werden daar waar ze zijn. Hè, dus op de werkvloer, waar natuurlijk hele nieuwe afdelingen zijn ingericht. Mensen zijn opgeleid buiten HR om. En die zeiden zelfs, dat willen we juist vaststellen. Dus grappig dat het bij jullie, waar het eigenlijk al zo is, dat je dat andersom dan weer ziet.
Ja. Wel als het gaat om het vertrouwen hebben in dat mensen de juiste dingen doen. Want dat blijft. Hè. De mensen die bij je werken, die weten vaak wat er nodig is. Maar het is omdat je vanuit het verpleeghuis niet gewend bent om met dit soort ziekteverschijnselen in zo extreme mate. Want we hebben natuurlijk wel vaker virussen. Maar het is wel extremer natuurlijk om daarmee om te gaan. Is het heel erg belangrijk dat je met elkaar afspreekt hoe je dat doet.
Ja.
En wat voor beschermingsmiddelen je gebruikt, dat zijn wij gewoon nog niet gewend.
Ja. Martine, jij ziet heel veel organisaties en jij spreekt heel veel HR-verantwoordelijken. Als we nou naar die coronaperiode kijken, wordt er al teruggekeken? Is het al tijd om te kijken van, goh, wat is er gebeurd en wat leren we ervan en wat kunnen we ermee?
Ja, er wordt zeker al teruggekeken. En wat Marieke ook zegt, van de eerste fase was natuurlijk een fase van enorme spanning. Hè, en direct handelen en ook direct besluiten nemen van nu gaan we op deze manier gaan we met elkaar werken. En wat onze werkgevers uit ons open netwerk met name noemen, is dat opviel dat mensen de schouders eronder wilden zetten. En dat is ook wat jij terughoorde van die ziekenhuisdirecteuren. Dat is heel herkenbaar. Maar op een gegeven moment dan komt er ook een periode weer waar toch een beetje weer die energie van de schouders eronder zetten, wat naar beneden schroeft. Heeft ook te maken met het moment van die crisis. Dus het komt iets meer rust, er komt iets meer duidelijkheid. En dan is het ook moment om te kijken van wat is er nu nodig? En dat zien onze werkgevers op dit moment. Dat ze ook zeggen van maar er zijn sommige mensen ook aan het afhaken. We moeten ook opletten dat die energie die er gevraagd is en die er ook gegeven is, dat die weer gevoed wordt. Dat daar weer energie ook weer van buiten naar binnen komt.
Klinkt een beetje als hetzelfde wat er in de maatschappij gebeurt. Hè? Waarbij de jongeren nu eigenlijk zeggen, wij zijn er ook nog.
Ja. Ja, wij zijn er ook nog. En we hebben allemaal ons beste been voortgezet om die crisis zeg maar aan te kunnen. Maar je ziet nu op dit moment dat mensen ook zoiets hebben van ja, maar nu is het niet alleen die 3 maanden. Het gaat langer duren. En wat is nou de nieuwe manier van samenwerken hierin? Het verhaal van Marieke zit ook heel erg op het er zijn voor de klant, voor de cliënt, voor de mensen. Dat vraagt iets. Dat vraagt iets op het gebied van veiligheid. Maar je ziet ook mensen die bijvoorbeeld thuis moeten werken. Dat is een wat kleiner deel, maar daar hebben we het ook heel veel over in de samenleving. Die soms ook het risico lopen dat ze wat soms afhaken.
Met je eenzaam worden.
Eenzaam worden. Ja. Dat is echt een zorg die wordt uitgesproken. Dus ik zie wel verschillende vraagstukken naar boven komen. En ook verschillende fases. Ja. Dus je ziet dat die crisis alweer een beetje aan het veranderen is. Er is geen rust. Maar er is een andere modus.
Dus en het is niet meer, het gaat 3 maanden duren. Of sterker nog, het moet nu gewoon anders punt. En hoe het in de toekomst gaat, weten we niet. Nu weten we gewoon, voorlopig zitten we hier nog wel een jaar met dat virus.
Precies, dus. En dat is het, voorlopig weten wij het niet. En dat niet weten, dat is denk ik het nieuwe vraagstuk van HR. Hè? En waar Marieke ook dagelijks mee aan de slag is. Want ja, wij weten het niet. En we zullen dus iedere keer met elkaar in gesprek gaan. Hoe we toch verder gaan.
Zie je Marieke, fundamentele veranderingen in de organisatie? Dat je zegt, nou, dit wordt nooit meer anders.
Of dat fundamenteel is. Ik denk dat voor de zorg wel geldt dat. Wij zijn natuurlijk wel gewend om te gaan met vraagstukken rond verlies. Dat pakken we natuurlijk nu zo extreem als het was. Hebben wij dat natuurlijk ook niet meegemaakt. Maar ik denk of het fundamenteel anders wordt. Dat vraag ik me af. Want ik denk dat de vraagstukken die we hadden rond duurzame inzetbaarheid, rond werkplezier, dat alleen maar urgenter wordt. Dus dat we nog meer en nog beter vastpakken wat er nodig is. Om in die onzekerheid die er nu speelt, het niet weten wat Martine zei. Ja. Om daar dan toch als medewerker je staande te houden. Dus het gaat niet zozeer om de dingen die we doen rond de fiets op de werkplek. Maar het gaat er vooral om van hoe blijf jij staande? Hoe houd jij kracht? Hoe kunnen we jou bekrachtigen of empoweren, om maar even een ouderwets woord te gebruiken. Om jezelf om te zeggen wat je nodig hebt.
En heb je nog moeten kijken naar strategie van bedrijf en hoe de mensen daarin passen? Heb je daar nog wijzigingen op aan moeten brengen?
Nou ja, het is natuurlijk heel erg afwachten wat deze ontwikkelingen doen met de zorgarbeidsmarkt. Dat is natuurlijk ook een vraagstuk wat blijft spelen. Het kan een heel positief effect hebben. Dat zien we nu al een beetje met de aanmeldingen op de mbo. Hè? Dus dat het een toename is van medewerkers, van mensen die zeggen, ik wil me toch aan de zorg verbinden. We hebben ook al een aantal mensen die vanuit zijinstroom zich aangeboden hebben om weer bij ons te komen werken. Dat zou een hele positieve wending zijn. Dus we kijken naar wat voor ontwikkelingen dat met zich meebrengt. En hopen natuurlijk dat betekent dat we ook meer mensen aan ons kunnen verbinden.
Hoe verbinden jullie die strategie van de organisatie met het personeelsbeleid? Zit daar een link tussen?
Ja, zeker. Wij hebben onze visie is heel belangrijk. Wij geven ruimte. Dat wat we ons cliënt toewensen. Als ze bij ons komen, dan zijn het vaak mensen die al een hele geschiedenis achter de rug hebben. Dat nemen ze mee als ze bij ons komen wonen. En met al hun individuele wensen proberen we een vorm te geven aan een hele goede dag of een goede week. Dat doen we eigenlijk ook, willen we ook doen met onze medewerkers. Ook iedereen komt bij ons, heeft een individuele wens en is mens. Dat is als eerste belangrijk. En daar zit een stuk erkenning en waardering van wat ze doen. En vaak ook het individuele gesprek. Dus ik ben niet zo voorstander van die centrale programma's rond duurzame inzetbaarheid, waar we van alles maar aanbieden. Maar juist dat individuele gesprek, wat heb jij nodig, is heel, heel belangrijk.
Oké, nou praat ik daar graag straks met je over verder, hoe dat dan uitziet. Want het is natuurlijk mooi zo'n individueel gesprek. Maar ja, er zijn heel veel individuen, dus dat kost ook een boel tijd. En hoe dat dan zit, dat hoor je straks van Marieke de Jong.
People Power op New Business Radio.
Dit is Menno Lanting, spreker en schrijver. En ik kan me voorstellen dat je wellicht eens op zoek bent naar nieuwe inspiratie, nieuwe inzichten. Kijk dan vooral eens naar People Power. Mooie verhalen, mooie inzichten. Ik raad het van harte aan.
People Power met Glenn van der Burg.
In de studio Marieke de Jong van Atlant en Martine Bolhuis van Centraal Beheer. Martine, die heb je al redelijk vaak langs horen komen. Dus die moet je ondertussen wel kennen. En denk je, nou, ik heb Martine nog nooit gehoord. Ga naar onze website peoplepower.radio. En dan vind je haar, nou, een afleveringetje of 8, 9 misschien.
Ja, ik weet het inderdaad niet meer. We zijn de tel kwijt. Ja.
Dit is overigens aflevering 347 van People Power. Ik ben een beetje voorgenomen om dat bij te houden. Dat mensen denken, oh, ik kan dus nog 346 afleveringen luisteren. Als je even niks te doen hebt of zo, bijvoorbeeld. We waren in gesprek met elkaar. En wat ik wel leuk vond, Marieke, we hadden het over de strategie van Atlant. En hoe dat doorvertaald wordt dan naar hoe je met de collega's omgaat vanuit HR. En daar zit dus een directe parallel in. Het is niet zo dat je zegt, nou, dit is de strategie, die hebben we doorvertaald. En dus doen we dit met onze medewerkers. Maar het is eigenlijk hetzelfde.
Het is hetzelfde.
En geef eens een voorbeeld waarin je dat merkt.
Ik denk dat het voorbeeld is dat je eigenlijk wil dat die individuele bewoner van ons de aandacht krijgt die verdient. Door te kijken, soms kan het gesprek niet meer aangegaan worden, maar wel kan je wel onderzoeken wat iemand nodig heeft door met familie, verwanten te spreken. En erachter te komen wat iemand nou drijft of wat hij in zijn leven heeft meegenomen. En vooral ook wat hij als historie meeneemt, wat dat betekent voor zijn plek bij ons. En dat is eigenlijk ook wat je met medewerkers doet. Dus belangrijk om in gesprek te gaan en niet met enquêtes dingen uit te vragen, maar ook echt te vragen van wat heb jij nou nodig? Wat is voor jou belangrijk in je werk?
En wie doet dat dan? Wie stelt die vraag?
Nou, wij hebben dat aan het begin van dit jaar hebben wij dat gedaan. Vanuit HR zijn we... hebben we aangesloten bij alle koffiemomenten in de zorg. Want we zagen ook wel dat alle mails en de enquêtes, ja, daar is eigenlijk gewoon helemaal geen tijd en ruimte voor. Dus we hebben wat leks meegenomen en we zijn gewoon bij de koffie gaan zitten. En we hebben het gesprek gehad over wat betekent voor jullie werkplezier, wat is belangrijk en hoe zou je, wat vind je op dit moment fijn, maar ook als jij het zou mogen zeggen, wat zouden dan verbeterpunten zijn? We hebben heel veel opgehaald, want elk team is aan het woord geweest op verschillende momenten in de dag.
En dus heel veel verschillende dingen waarschijnlijk.
En we hebben heel veel verschillende opgehaald. Ja. Er zijn wel natuurlijk een aantal thema's waar je die aan kunt verbinden. Maar wat leuk is om te zien is, daar zie je juist die parallel tussen wat medewerkers willen en wat onze bewoners willen. Is dat vaak de wens van de medewerker ook voortkomt uit de wens van de cliënt. He, dus daar start het mee. En dat start vaak met, ik wil iets realiseren in mijn werk. Ik wil dat dingen gedaan worden of uitgevoerd worden. En soms lukt me dat niet of daar wil ik een stap in nemen. En dat is ten goede van mijn bewoners.
Is dat dan de gemene deler? Dus eigenlijk, ik wil mijn werk goed kunnen doen, want ik doe dit werk niet voor niks. En mensen gaan niet in de zorg werken omdat ze toevallig niks anders wisten. Nou, misschien begonnen ze ooit zo, maar dat hou je niet vol.
Nee.
Dus het zijn allemaal, misschien overdreven, maar veel mensen die echt daarvoor gepassioneerd zijn, die er heel blij van worden.
Ja.
Is dat dan één op één? Oké, ik merk gewoon dat ik meer tijd nodig heb voor deze cliënt. Want die is eenzaam en die is heel verdrietig. Dus ik wil wat meer tijd hebben om mijn rooster in te delen. Zodat ik wat meer tijd met diegene door kan brengen. Of
ja, nou, dat soort
dingen.
Ja, dat soort voorbeelden. We hadden het van tevoren hadden we het nog even over een voorbeeld wat ik wel eens vertel. Van een cliënt die heel graag zichzelf op de eigen kamer wil wassen. Maar het was maar heel gedoe om daar iets voor te regelen. Om een wasbakje te regelen. En normaal
inkopen. Ja, moet je normaal aanvragen bij inkopen.
Ja,
en dan 4-5 formulieren.
Ja.
Tijltje van 2,99 bij de Action waarschijnlijk.
Ja, nou, dat soort dingen. Maar goed, toen we eenmaal zeiden van ja, nou moet het gewoon gebeuren. En het kwam daar. Zag je dat die cliënt daar ook... Ja, die vaart er wel bij. Hè? Die wordt dan rustiger. Er is minder zorg nodig.
Maar hoe komt dat dan? Is dat een soort ritueel wat diegene altijd heeft gehad?
Ja, vaak heeft het daar wel mee te maken. Ja. Ja. Als je maar goed onderzoekt wat dat is. Ja, wij hebben ook een van onze cliënten die wilde heel graag steeds naar buiten toe. En dan als ze naar buiten ging, dan ging ze bij de bushalte staan.
Ja.
Toen hebben we gezegd, nou laten we de bushalte dan bij ons in de buurt neerzetten, een hokje. Dat gaf haar heel veel rust.
En maar er staat nu bij jullie voor de deur gewoon een bushokje?
Nee, achter ons in de achtertuin.
Oh,
ja, dus dat zijn, ja, dat,
en er komt nooit een bus?
Er komt nooit een bus.
Maar dat is al alleen al fijn.
Dat is alleen fijn, ja. Ja.
Maar dat is creativiteit, hè? En ook wel heel goed luisteren naar wat is er nou nodig voor deze,
ja,
hè, mens.
Ja.
En het mooie van dat voorbeeld van dat wasbakje, want dat sprak me enorm aan, is dat dat betekende dat ook het team heel veel meer rust ervoor.
Ja.
En dat betekende ook weer dat er meer rust was voor de andere bewoners. Dus het hele systeem had daar baat bij.
Ja.
En zo denken, hè, dat helpt natuurlijk om je organisatie en je dienstverlening, je zorgverlening steeds verder te brengen. Vind ik echt een mooi voorbeeld.
Ja.
Maar het is wel toch wel prachtig dat als er dan een gemene deler komt uit al die wensen die de collega's uitspreken, dan is dat ik wil mijn vak goed kunnen uitvoeren en ik wil daar zelf kunnen doen wat ik denk dat goed is op dat moment.
Ja. Er schuilt er wel een risico in, hè? Want zorgmedewerkers die zorgen graag.
Ja.
En die zorgen graag voor een ander. En je zult ook nog een laagje dieper moeten gaan naar wat heb jij nou nodig om voor jezelf te zorgen en dat lang op langere tijd te doen. En wat zit daar dan voor verhaal?
Ja, maar is dat het gevaar dat mensen zichzelf voorbij lopen daardoor?
Zeker.
Zich wegcijferen eigenlijk?
Ja, zeker.
Ja, dat is ook een beetje de paradox tussen autonomie, hè, die je wilt bevorderen, hè, en het zorgen, hè, voor de ander.
Ja.
Want jullie willen die ruimte creëren vanuit zorg.
Ja.
Maar de bedoeling is ook dat er zoveel mogelijk autonomie ontstaat.
Ja,
dat mensen wel zelf verder kunnen.
Ja. Dus vanuit die visie. Hè, dus dat we ook niet willen dat wij onze bewoners bemoederen.
Betuttelen.
Of dat we zeggen wij weten wel wat goed voor je is. Geldt het ook voor je medewerkers.
Precies.
Dus daar zal vooral belangrijk zijn dat je hen leert om die hulpvraag. Of die vraag die ze hebben, die behoefte uit te spreken.
Ja. Maar het is wel, ik kan me voorstellen dat dan. Als de eerste reactie is, ik wil mijn werk goed kunnen doen en daarvoor heb ik deze ruimte nodig, zodat ik mevrouw Jansen of meneer Akdis, dat ik die goed kan helpen. En dan is het volgens aan jullie om dan inderdaad die slag dieper te gaan en zeggen, oké, en nu voor jezelf. Hoe doe je dat dan?
Ja, daarvoor is het natuurlijk belangrijk dat je een oprecht goed gesprek voert met elkaar.
En dat doe je niet even in dat koffiemoment.
Dat doen wij niet in het koffiemomentje. En ik vind ook niet dat je dat als afdeling PN of HR dat altijd hoeft te doen. Dus dat zal of met collega's in gesprek zelf in de teams naar voren moeten komen. Of medewerkers moeten dat ook. Hebben we daar zelf.
Want hebben ze nog leidinggevende bij jullie?
Jazeker.
Oh, die zijn er nog.
Ja,
jullie zijn
zeker
niet met de zelfsturingsgolf meegegaan.
Nee, daar zijn we niet in meegegaan.
Ja.
Nee. Wij geloven nog wel dat de leidinggevende zeker een rol kan spelen in het faciliteren van dat gesprek.
Ja.
Van weten wat er speelt en daarop inspelen en dat faciliteren. En teams en medewerkers helpen om daar een volgende stap in te maken. En daar hebben wij in ieder geval voor gekozen om dat dan nog via leidinggevende te laten doen.
Ja. Ja. Nou, autonomie is natuurlijk een onderwerp wat wel regelmatig terugkomt. Hè? Niet zo raar, omdat het een van de basisbehoeften is die we hebben als mensen.
Ja, basisbehoefte om inderdaad te leven, hè, in autonomie. Maar ook binnen het werk. Hè? We hebben het ook steeds vaker over werkgeluk. Hè? Dat noemde jij ook al even, Marieke. Nou ja, werkgeluk, hè, dat voelt voor mij soms ook een beetje vanuit die happiness-gedachte. Een beetje kort door de bocht. Hè. Dus dat vanuit het, hebben we een pingpongtafel of hebben we een goede koffie? Maar volgens mij gaat het wezenlijk om iets anders. En dat is het voorbeeld wat Marieke net aangaf. Is waar doe je het voor? Heb je het gevoel dat je ertoe doet? Dat je iets kan betekenen. Dat je regelruimte hebt. En dat betekent niet dat je alle ruimte hebt en kunt freewheelen. Nee, je maakt met elkaar afspraken. Je maakt met elkaar afspraken in het team. Daar kan een leidinggevende mee helpen. En wat mij ook heel erg aanspreekt in de gedachte, Aukje Nauta is hier natuurlijk ook wel vaak langs geweest. Nou, die heeft Ideals regelmatig ook besproken. En dat zegt ook iets over het afspraken maken over waar wil jij nou je regelruimte oppakken.
Ja, Ideals zijn persoonlijke afspraken die je eigenlijk maakt met je werkgever.
Precies,
hè?
Ja. En dat zegt niet zozeer iets over je functie of je rol, maar meer over hoe ga jij die uitvoeren, hoe ga jij die invullen. En dat vind ik heel interessant.
Is dat autonomie nou ondertussen een beetje een breed gedragen onderwerp bij andere HR-afdelingen, andere bedrijven die jij tegenkomt, Martine?
Ja, ik zie dat wel heel veel terug. Dat daarop wordt gestuurd in de zin van kan ik meer eigen regie, autonomie stimuleren. Alleen waar je de paradox soms ziet, is dat in de teams of in de nieuwe manieren van werken, zoals agile of meer de innovatiekant van onze organisaties, ten opzichte van de oude structuren. Dat zie je met name in de wat grotere organisaties, waarvan er veel zijn in Nederland, dat het best heel moeilijk is om binnen die culturen, structuren, die regelruimte te organiseren. Dus als dat lukt, dan is dat vaak op de werkvloer dicht bij de klant en dicht bij de mens. En dicht voelen van wat heeft mijn klant nodig? Wat heeft mijn cliënt nodig? Waar zit hij op of zij op te wachten? Daar zie je de meest succesvolle verhalen.
Mooi. Nou, we hebben nog genoeg om verder over te praten.
Maar ook genoeg nog om te doen dus. Ja. Want
ook
die structuren
die
zijn er nog lang niet dat we zeggen van nou, dat gaat om een leien dakje.
Er is nog wat werk voor ons te doen. En dat is maar goed ook. Straks gaan we naar de column. Want die is er ook altijd bij People Power. En de column, daarvoor gaan we straks de boot in. Met Tom van Disseldorp.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Ja, het is tijd voor de column en daarvoor is aangeschoven live in de studio. Dat is toch altijd wel het allerfijnst, want dan klink je het lekkerst en dan kan ik hem ook in de ogen aankijken. De collega van Martine, Tom van Disseldorp, mede managing consultant, moet ik zeggen, bij Centraal Beheer Open. Vanaf het begin af aan bij betrokken geweest. En nou moeten we heel eerlijk zijn, want je hebt een prachtige column geschreven, maar die ligt al vanaf de zomer. Dus die is ondertussen is hij gerijpt. Hij heeft kleur gekregen.
Hij is ontwikkeld.
Hij heeft smaak gekregen. Dus ik verwacht er wel een hoop van.
Laat maar gauw beginnen dan.
Ja, ga maar beginnen. Ik ben benieuwd.
Klabang. Met een rotklap valt onze boot naar beneden. We werden opgetild door een enorme golf van het containerschip dat vol gas voor ons langskwam. We zetten ons schrap, want daar komt de volgende golf. We liggen bijna stil, kijken elkaar aan, worden weer opgetild en met dezelfde rotklap vallen we terug. Zout water spettert op ons gezicht, het prikt in onze ogen en de boot schudt en trilt. Een paar weken geleden zeilden mijn vrouw en ik op de Noordzee. We gingen bij IJmuiden naar buiten en voorbij de pieren gingen we bakboord uit, oftewel linksaf richting Zeeland. Na wat ankerplaatsen voor de grote scheepvaart bij Scheveningen kwamen we bij de Maasgeul voor de haven van Rotterdam. Hier is het erg druk. In- en uitvarende scheepvaart, komend en gaand naar bestemmingen over de hele wereld. Gigantische zeeschepen met duizenden containers erop, sleepboten, supertankers en loodsboten die de schepen begeleiden. Ze varen hard, keurig netjes, alsof ze een 2x6 baan snelweg oversteken. Zo passeren ze elkaar, grote golven achterlatend die kleiner worden in de tijd. En daar komen wij dan, een inie-mini zeilbootje dat probeert deze snelweg te kruisen. Alsof je op een drukke dinsdagochtend lopend de A16 gaat oversteken. Zie je het voor je? Je weet dat die grote schepen je niet zien, dat ze veel harder varen dan wij en dat ze hoge golven maken. Dat, gecombineerd met een warrige stroming door de rivier de Maas, maakt het altijd weer een spannend moment. Nu hebben wij het geluk dat we aan boord goed kunnen samenwerken. Maar in deze complexe context is meer nodig dan dat. Al het scheepvaartverkeer wordt hier gemonitord door de sector Maasmond, zeg maar de luchtverkeersleiding die we kennen van Schiphol, maar dan voor alles wat vaart. Net voordat je de oversteek wilt maken, roep je de sector Maasmond op. Je vertelt wie je bent en waar je heen gaat. Vervolgens komt er een mooie samenwerking tot stand tussen de sector Maasmond, de in- en uitgaande scheepvaart en ons als klein zeilbootje. In no time worden alle schepen gewaarschuwd dat er een jachtje van noord naar zuid gaat. En wordt er met iedereen gedurende onze oversteek contact gehouden om een veilige doorvaart te realiseren. Wat een opluchting. Als je dit alleen moet doen, levert het begin van je vakantie vooral hartkloppingen of zelfs gevaar op. Een mooi voorbeeld van samenwerken op zee. Maar hoe past dit voorbeeld nou binnen een zakelijke context? Wat zien we in onze dagelijkse praktijk als het gaat om samenwerking binnen en tussen organisaties? We willen het beste resultaat voor onze klanten, toegevoegde waarde leveren, maar ook voor onze organisatie en de medewerkers. In je eentje overzien wat er allemaal om je heen gebeurt is niet meer mogelijk. De context is te complex en te veranderlijk. En je eigen kijk op de omgeving is beperkt. Een paar extra ogen die met je meekijken, nieuwe ideeën aandragen of je even afremmen helpen enorm. Er wordt wel eens gezegd, alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. En zeker nu in de huidige complexe tijd vragen we ons af hoe we komen tot succesvolle samenwerkingen. We zitten allemaal op afstand van elkaar. De vertrouwde context is weg. We zoeken naar nieuwe manieren van samenwerken. Hoe en waar vinden we elkaar? Weten we wat er speelt en hoe we elkaar kunnen helpen? Weet ik wat ik zelf nodig heb en waar haal ik dat? Deze vragen zijn nu aan de orde van de dag. Ze zijn een belangrijk gespreksonderwerp voor en tussen werkgevers en medewerkers. En we zien dat vertrouwen belangrijker is dan ooit. De extra ogen van de sector Maasmond. Het advies om nog heel even te wachten met het zetten van de volgende stap. En het feit dat iedereen om je heen weet wat er in de samenwerking gedaan moet worden, leidt tot het beste resultaat. Samenwerken is meer dan de optelsom van talenten, capaciteiten en resultaat. Maar ook met elkaar grip krijgen op de steeds veranderende context. Dat is voor iedereen belangrijk die samen verder wil komen. Maar dat kan alleen als je vertrouwen in elkaar hebt.
Mooi. Mooi, Tom. Jeetje, Mina, ik word er wel een beetje trots op dan. Toch?
Nou,
ja, dat vind ik wel gaaf.
Goed om te horen.
Ja.
Ik ook.
Jij ook, hè? Ja, toch? Nee, maar dat mogen mensen ja, best wel weten dat ik jullie ook nu een beetje help met hoe doe je dat nou? Zo'n column schrijven. En dit is, volgens mij is mijn werk klaar. Ik kan naar huis. Ik kan gaan zitten.
Professional.
Ja, toch? Ik kan weer op je cv. Alsof je dat ook nog bijhoudt. Ja, wie doet dat nog?
Duurzaam inzetbaar.
Enorm inzetbaar, ja. Dankjewel, Tom. En volgens mij over een maand kom jij gezellig langs. Hè?
Ja, dankjewel.
Weet je al met wie je komt eigenlijk?
Nee, geen idee.
Nou, hartstikke goed. Nou, heb je nog zin? Bel Tom. Wij praten zo verder met Marieke de Jong van Atlant en Martine Bolhuis van Centraal Beheer. Die hoor je zo.
Elke maandag People Power op Nieuw Business Radio.
Met in de studio Marieke de Jong van Atlant en Martine Bolhuis van Centraal Beheer. We zijn aanbeland bij De Vraag.
De Vraag.
Ik moet eigenlijk nog een jingle bij. Je hoort het misschien, dat luisteraar natuurlijk ook, dat we nieuwe jingles hebben. We moeten eigenlijk ook een jingle vraag.
Het is een open vraag.
Ja, het is een vraag van een collega van het Open Netwerk.
En het is een open vraag.
Is het ook een... Ja, nee, maar een gesloten vraag is dan... Ja.
Dan heb, klaar,
dan heb je ja of nee en dan kunnen we naar huis. Dat is ook weer zo wat.
Dat is ook soms heel fijn.
Nee, maar Marieke of Martine zorgt altijd voor de vraag. En die heeft een vraag meegenomen van Coretta ten Haven van Hattem en Blankenvoort. Wat doen die eigenlijk? Dat weet
het is een infrabouwbedrijf en zij zijn onderdeel van Volker Wessels.
Aha.
Ja, dat kent iedereen natuurlijk.
Ja.
Zitten in Vianen en er gebeurt van alles. Dus
Bij Vianen, al dat file.
Ja, maar ook in de bouw.
Ja.
En in de infra is natuurlijk heel veel gebeurd en aan de hand. Dus zij staat er middenin.
Komt ze ook een keer langs, denk je?
Ja, ik denk het wel. Ja? En zij is directeur HR daar en communicatie. Dus zij combineert die rol.
Maar een leuke combinatie.
Heel leuk. Ja,
ja grappig.
Ja, echt heel leuk.
Alright, without further ado, daar komt ze.
Ik heb een vraag over het volgende. We zitten nu nog steeds helaas midden in coronatijd. En mijn vraag is op welke manier, wat jouw visie daarop is, HR een optimale bijdrage kan leveren binnen deze tijd. Om de organisatie gezond te hebben en te houden, gegeven de omstandigheden.
Nou, Marieke.
Ja.
Succes.
Dankjewel. Ja, we hebben natuurlijk tijdens de coronatijd zelf als HR zijn we zo dicht mogelijk aangesloten bij wat er nodig is. En dat had van alles te maken ook met de inzet van mensen. Dus het verbinden van de juiste mensen aan je organisatie, tijdelijk. Maar natuurlijk op langere termijn is dat ook een belangrijk vraagstuk. Dus hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen aan je verbindt? En in coronatijd is het... Nu, maar ook straks, is ook, waar we het net al eigenlijk over hadden, is ook heel belangrijk dat je mensen sterker maakt in aan te geven wat ze nodig hebben. We halen heel erg de neiging om ook in die tijd te denken voor mensen. Hè? Dus als je dan wat meemaakt op je werk, wat te maken heeft met sterven. En dan wil je medewerkers ook optimaal ondersteunen. Dus dan denk je aan alle externe facilitators. Maar het bleek dat medewerkers zelf aangaven dat ze gewoon behoefte hadden om met hun eigen collega's in gesprek te gaan. Met de psycholoog of de maatschappelijk werker die bij hen toch al kwam om het gesprek aan te gaan over cliënten. Dat veel beter hielp dan dat wij dachten dat we alle externe ondersteuning zouden moeten laten invliegen. Dat was helemaal niet nodig. Dus het dichtbij staan van waar staat zo'n team dan juist in tijden van corona. En dat faciliteren en ondersteunen. Maar steeds het gesprek gaan is eigenlijk het allerbelangrijkste. Samen met die erkenning en waardering waar we het net ook over hadden. Die wij heel tastbaar hebben gemaakt door elke vrijdag iets speciaals te doen voor onze mensen in de zorg.
Zoals?
Voor alle mensen die bij ons werken.
Ja.
Van handcreme. Tot een bon. Je kon een schoen kopen. Bloemwollen. Nou ja, als je elke week iets nieuws moet verzinnen, dan komt er natuurlijk van alles langs. Sauna bon. Nou, van alles.
En dat is hartstikke leuk. En hoe kregen medewerkers dat dan? Collega's?
Uitgereikt via een leidinggevende.
Oké.
Okay. Ja,
en er was een soort vast moment voor.
Ja.
Ritueeltje. Verrassing, het is weer zover.
Verrassing op vrijdag heette dat.
De verrassing op vrijdag.
Ja.
Geweldig.
Ja. En dat is maar een ding, hè? Maar het geeft wel aan hoe belangrijk wij het vinden. Dat iedereen zich elke dag weer inzet.
Ja.
En hoe we dat waarderen. En dat we ook weten en zien onder wat voor spanning ze werken.
Hoe lang ga je daarmee door?
Nou, we zijn er inmiddels in de zomerperiode zijn we daar mee gestopt. Voor nu is het de vervolg wel belangrijk om dat niet bij dat eenmalige...
Nee, maar op een gegeven moment is het geen verrassing meer. Nee, dan denk je, verrassing. Het is vrijdag. Hup, ja, kom maar op met een cadeautje.
Ja, dus nu gaat het vooral om van hoe kunnen we jou dan toch faciliteren waar we het net over hadden. Dat gesprek over wat betekent werk, plezier voor jullie als team. Wat hebben jullie daarin nodig?
Ja, ik hoor daar ook heel erg in. Het gezien worden. Hè? En het er mogen zijn. En ook de waardering hoor ik daaruit.
Ja.
En is ook wel een voorbeeld die mij te binnen schiet. Het gaat ook over een bouwbedrijf. Dus dan in dit geval Dura Vermeer. En die zitten heel erg ook op communicatie. Dus inderdaad, voorbeelden van hoe ga je in deze tijd om met bijvoorbeeld veiligheid. Hè? Dat is ook bij jullie een onderwerp, maar ook in de bouw natuurlijk. En wat zij gedaan hebben is op een ludieke manier, dat gebruiken zij vaker, iets ludieks waardoor mensen toch met een lach iets heel serieus kunnen aanpakken. Ze hebben een soort van taxifilmpje gemaakt. Dat je zo'n taxi-interviewer hebt en dan een medewerker achter in de auto. En een interview gehouden van hoe ga jij nou om met deze tijd van corona? En dat was natuurlijk toen heel actueel, maar nog steeds. Van hoe hou je het veilig op de bouw? En met veel lawaai erachter van normaal onder andere. Hè? Dus lekker een beetje opzwepende muziek en een grap erbij. Maar dat vind ik een hele mooie manier om in deze spannende tijd toch een heel serieus onderwerp te bespreken. En ik zie steeds meer ook dat HR-managers of HR-afdelingen deze rol pakken. Van hoe zorgen we er nou voor dat we voorbeelden kunnen laten zien. Dat we mensen bewust maken. Dat we ze meenemen. Ook over de communicatie van hoe doet de top het eigenlijk in deze tijd. Hoe gaat die om met deze stress, met deze onzekerheid. Je verzint er allerlei manieren voor om met elkaar die verbinding te houden.
Dat is wel het ingewikkelde lijkt mij, wat ik jou hoor zeggen, Marieke, is een beetje misschien wel het thema van de hele aflevering. Het gaat eigenlijk om dat individu. En die zijn allemaal anders. En die hebben allemaal andere dingen die ze nodig hebben. Of wensen. Of ondersteuning. Dingen, waar de een behoefte aan heeft, heeft de ander misschien juist helemaal geen behoefte aan. Hoe ga je daar dan als HR-afdeling mee om? Want ik kom ook wel veel HR-afdelingen tegen die toch vooral nog dingen voor iedereen aan het maken zijn.
Ja.
En dit is natuurlijk hartstikke lastig, dat maatwerk.
Ja. Ja, dat betekent dus dat je kleinere dingen moet gaan organiseren voor misschien niet heel veel mensen in de organisatie, maar dat je toch moet kijken naar wat zijn parallellen. Hè? Er zijn natuurlijk altijd wel iets over de fase waarin je bij ons komt werken, wat voor fase in je leven zit. Dat neemt vraagstukken met zich mee over ik ben moeder en ik moet werken Of ik ben mantelzorger. Ik moet 's morgens vroeg om 7 uur eerst langs mijn moeder. En dan trek ik harkhousen aan. En dan ga ik daarna naar mijn werk. Dat zijn wel parallellen die we natuurlijk vaker zien bij ons in de organisatie. Wat toch zorgt dat je daar wel op kunt inspelen.
Ja.
Maar wat dat persoonlijk voor iemand dan betekent. En hoe die daar dan mee omgaat. Dat zal toch het gesprek moeten zijn wat je met je medewerker daarover voert. Want wat heb jij nodig om je rooster tijdelijk aan te passen? Om tijd te hebben om iets te doen?
Is dat het nieuwe HR? Is dat niet meer, we doen een wasstraat, we doen een portal, we doen een leiderschapsprogramma voor iedereen, we hebben een talentprogramma, maar is het veel meer dit? Veel meer dichterbij staan?
Ik denk het wel. Kijk, wij vanuit onze optiek is het gesprek over persoonlijke ontwikkeling, over employing en over empowerment is natuurlijk een heel belangrijk gesprek. Alleen als jij schulden hebt of je moet elke ochtend weer die zorgtaak verlenen voordat je naar je werk gaat, dan is je behoefte heel anders. En dan kan je allerlei mooie ontwikkelingsprogramma's gaan organiseren over leiderschap en over opleiding en ontwikkeling. Maar als dat niet past bij waar jij persoonlijk mee te maken hebt, elke dag weer als je op je werk bent, ja, dan sla je als de organisatie denkt de plank mis. Dus het zal beide moeten zijn. Ja. Dus ze beide ruimte moeten hebben om aan alle medewerkers met hun behoeftes ruimte te geven.
Ja, en ik denk dat HR een belangrijke rol heeft om een soort kader te scheppen. Hè, van dit zijn de rollen, hè, de taken die wij nodig hebben om onze cliënten goed te kunnen verzorgen of te kunnen helpen. En tegelijkertijd ruimte te creëren waardoor je die persoonlijke afspraken kan maken. En net wat we noemden, de ideals als voorbeeld. Dat is natuurlijk ook een plek waarin je kunt aangeven van, hey, op dit moment heb ik deze behoefte. Ik heb niet dezelfde ritmes als Marieke heeft. En nodig om mijn werk en privé goed te kunnen verhouden. Dus daarin is het goed om afspraken te maken.
Ja.
En dat is niet alleen in deze crisistijd.
Nee, maar het heeft het misschien wel nog duidelijker gemaakt dat dit nu nodig is.
Ja. Nou, en wat ik ook wel zie bij andere werkgevers, heel duidelijk die behoefte aan die verbinding. En want ook in die stress, ook in het werk wat bij Marieke op het werk gebeurt, is natuurlijk heel veel aandacht naar het werk gegaan. Tegelijkertijd zie je ook groepen mensen die heel veel thuis zijn gaan werken. Dus heel veel aandacht op die uitvoering. En het risico is dat daar die verbinding met de organisatie of met het grotere geheel wat kwijtraakt. En daar is denk ik ook voor de komende tijd een grote uitdaging. Ik hoor hem heel veel bij collega HR-managers. Ja. Van hoe doen we dat? Hoe houden we iedereen erbij? En kunnen wij weer verder als team?
Mooi. Ik dank jullie zeer, Marieke de Jong van Atlant, voor voor je openhartigheid over de mooie dingen die er bij jullie gebeuren. En natuurlijk Martine Bolhuis, dat je er weer was. Tot de volgende keer. Volgende keer ben jij, over een maand ben jij columnist. Dus de lat ligt hoog, hè, door Tom.
Ja.
Maar ik heb alle vertrouwen in.
Ik ben benieuwd. Ik ben geen zeiler, dus
nee.
Het wordt iets anders.
Er komt een andere metafoor, toch?
Ja, zeker.
Hartstikke mooi. Ja, in de volgende aflevering is Yildau Pina te gast. Zij is HR-directeur van de Nederlandse Bank. In onze reeks HR Creates People Power. Ja, en waar ik heel erg benieuwd naar ben, is vroeger, heel lang geleden, toen hoorde je nooit wat over de Nederlandse Bank. Behalve dan als er weer, als de gulden wat minder waard werd of zo. Dan zag je ze nog eens langskomen. En tegenwoordig zie je ze ineens heel erg in het maatschappelijk debat. Dus wat doet dat eigenlijk met alle mensen die daar werken? En dat hoor je de volgende keer bij PeoplePower. Wil je niet wachten, dan kan je natuurlijk nog 346 andere afleveringen luisteren op peoplepower.radio. Fijn dat je luisterde.
Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl